Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 1 december. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Katrijn de Ronde, redacteur van Energeia. Welkom Katrijn.
Goedemorgen.
We hebben het deze week over de nieuwe warmtewet, de wet collectieve warmte. Het definitieve wetsvoorstel daarvoor is gepubliceerd. Belangrijk punt daarin, publieke zeggenschap in warmtebedrijven. De branchevereniging Energie Nederland maakt zich daar zorgen over en vreest voor enorme vertraging in de uitrol van warmtenetten. Wat precies de bedoeling is van de nieuwe warmtewet, vertelt Katrijn zometeen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is er weer bij vandaag. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprong er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Biokolenproducent Perpetual Next dreigt uit Nederland te vertrekken vanwege het vestigingsklimaat. En daarmee zou Nederland een potentieel belangrijke bedrijf kwijtraken in de circulaire economie van de toekomst. Het Duitse energiebedrijf RWE dat investeert 55 miljard maar liefst de komende 7 jaar in hernieuwbare energie, batterijen, flexibel vermogen en waterstofprojecten. En Nederland blijft een focusmarkt. En tot slot, de overheid moet meer onderzoek doen naar de effecten van het heien van funderingen van windparken op zee op bruinvissen en zeehonden. Dat stelt de commissie Mer bij de beoordeling van de milieueffectrapporten voor windpark IJmuiden-Ver Alpha en Beta.
We beginnen met de plannen van biokolenproducent Perpetual Next. Dat overweegt Nederland te verlaten vanwege het vestigingsklimaat. Wat is dat bedrijf allemaal van plan, Wouter?
Nederland verlaten is iets te groot aangezet, maar daar gaan we het straks verder over hebben. Perpetual Next maakt van resthoutstromen maakt het biokolen. Bijvoorbeeld voor de staalindustrie. Biokolen, wat zijn dat? Dat gaat via een proces dat heet torrefactie. Dus een woord is afgeleid van de productie van koffie. Leuk weetje van de week. En daarmee wordt van biomassa, van plantenresten of houtafval, ja, wordt via een bepaald productieproces worden kleine zwarte biokolen gemaakt. Die erg lijken op steenkool. En die kan je dan ook gebruiken in bijvoorbeeld in de ijzerproductieindustrie. Als vervanger van kolen. Maar het bedrijf doet meer. Het produceert onder meer warmte voor industrieel gebruik. En ook voor de gebouwde omgeving zelfs. En groen gas. En wij spraken met CEO René Buwalda. En die verwacht dat er de komende jaren meerdere nieuwe vestigingen gaan ontstaan op de locaties waar het zwaartepunt ligt van de business. Dus het bedrijf is zich echt een beetje aan het oriënteren van waar zijn de dingen waar wij actief zijn. Waar ligt daar het zwaartepunt van? Mm-hmm. En daar willen zij actief worden. En daarom zijn ze nu een hoofdkantoor aan het bouwen in de Verenigde Staten. Dat is niet het hoofdkantoor, dat is een van de hoofdkantoren. Om te beginnen voor de markt in Noord- en Zuid-Amerika. Ja. En er wordt gezegd, politiek gezien wordt daar meer ruimte geboden aan de vernieuwende industrie van de biokolenproductie. Dus daarom willen ze daar zitten. En ze zijn ook bezig met het opzetten van een grote productielocatie voor biokolen in Tampa, in Florida.
Ja, en in de keuzes van het bedrijf speelt het Nederlandse vestigingsklimaat een rol, zegt Perpetual Next. Welke factoren spelen daarbij mee?
Nou ja, als gezegd, wij spraken, Joep Westerveld, onze redacteur, sprak met René Buwalda, CEO van Perpetual Next. En die zei, en ik citeer even, Nederland heeft zich ontwikkeld als een kennisland met een zeer hoge ambitie op het verbeteren van het leefklimaat. Maar de lage snelheid waarmee de afgelopen jaren de ontwikkelingen gaan, veelal gehinderd door conflicterende en onzekere regelgeving en beleid, daar is het klimaat niet bij gebaat en wij als bedrijf ook niet. Ja, dus de snelheid waarmee hier bijvoorbeeld vergunningen worden verstrekt, maar ook de congestieproblematiek en de ruimtelijke inrichting enzovoort enzovoort. Allemaal dingen waarvan Perpetual Next zegt van dan is Nederland niet helemaal het land waar wij willen zitten. En daarom gaan ze nu dus naar de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor komt in eerste instantie in Delaware. Dat is een keuze die is puur gebaseerd op fiscale en juridische argumenten. Perpetual Next houdt wel een sterke focus op Europa, hoor. Dat blijft wel een hele belangrijke markt voor ze. Maar de kans dat het hoofdkantoor in Amsterdam dan blijft, wordt ook wel klein geacht door Buwalda. Hij zegt van het ziet er naar uit dat het Europese hoofdkantoor in Warschau zal komen, hoofdstad van Polen. Hij zegt het gemak waarmee je kan werken in Centraal- en Oost-Europa ten opzichte van hier in Nederland, dat noemde hij een verademing. Ja.
Ja, het huidige hoofdkantoor is in Amsterdam. En je zei al, vertrekken uit Nederland is misschien wat zwaar aangezet. Maar hoe ziet het bedrijf zijn toekomst in Nederland dan? Ziet het nog wel een toekomst in Nederland?
Ja, het ziet nog wel toekomst in Nederland. Sowieso zijn er een aantal productielocaties in Nederland. Ze hebben in Duiven, in Lelystad en in Moerdijk hebben ze productielocaties voor die biokolen en ook voor groen gas. Er is ook een belangrijk kenniscentrum in het kantoor in Amsterdam nu. En dat zal naar verwachting blijven bestaan. En ja, de kennis ook verspreiden binnen de Europese markt, maar ook naar de Amerikaanse markt. Maar ja, het daadwerkelijk hoofdkantoor, het Europese hoofdkantoor of het mondiale hoofdkantoor, dat zal zomaar kunnen verdwijnen uit Amsterdam.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Het Duitse energiebedrijf RWE investeert de komende 7 jaar 55 miljard euro in hernieuwbare energie, batterijen, flexibel vermogen en waterstofprojecten. Ja, Wouter, dat is een enorm bedrag. 2 jaar geleden begon het bedrijf met het programma Growing Green, waarmee het in 2040 CO2-neutraal wil worden. Horen deze investeringen daarbij?
Ja, 2 jaar geleden werd inderdaad Growing Green aangekondigd met een investeringskas van 30 miljard toen. Mm-hmm. Vonden we toen al heel erg veel, maar daarvan is nu dus gezegd dat is te weinig. We willen nog meer investeren. Wordt 55 miljard in de komende 7 jaar.
Bijna een verdubbeling. Wat gaat RWE allemaal doen met dat geld?
Tussen 2024 en 2030 wil RWE al zijn groene energieprojecten uitbreiden tot maar liefst 65 gigawatt aan productievermogen. Mm-hmm. Dus dat is heel erg fors. Van die 55 miljard gaat 40% is bedoeld voor wind- en zonneparken op land. Mm-hmm. Ook wind op zee uiteraard blijft heel erg belangrijk. Daar gaat ongeveer 35% van het geld gaat daarheen. Nou, als gezegd, die 55 miljard, dat zijn mondiale investeringen. Maar meer dan de helft zijn bedoeld voor Europa. Voor de Verenigde Staten, daar is RWE ook zeer actief. Daar is ongeveer 20 miljard weggelegd. Ja, en Nederland blijft wel ook focusmarkt van RWE.
En welke rol speelt Nederland dan in de plannen?
Nou, met name voor wind op zee blijft Nederland heel erg belangrijk. Wordt een kernland genoemd voor RWE. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk al actief. Ze hebben recent hebben ze kavel 7 van Hollandse Kust West hebben ze de aanbesteding van gewonnen. Dus daar wordt een windpark van 700 megawatt wordt daar gebouwd. Dat wordt gecombineerd door RWE, was onderdeel van de aanbesteding. Hè. Er moesten allerlei systeemintegratie en andere dingen bijgedaan worden om de winst in de wacht te slepen. Nou, dus dat heeft RWE goed gedaan. Mm-hmm. Ze gaan daar drijvende zonnepanelen plaatsen bijvoorbeeld, samen met de Nederlandse start-up SolarDuck. Ze gaan elektrolyse doen, dus waterstofproductie, groene waterstofproductie, niet in dat windpark. Dat gebeurt wel op land, maar daar zit wel een koppeling met dat windpark. Mm-hmm. Net zo goed als dat ze elektrische boilers voor stadsverwarming willen als systeemintegratie daarbij willen positioneren. En ook een batterijproject is daarbij. Nou goed, dat is dus allemaal al een windpark waar ze de aanbesteding al van gewonnen hebben. Maar er komen nog diverse aanbestedingen aan tot 2030. Hè. In totaal wil Nederland in 2030 op de Noordzee 21 gigawatt hebben staan. En we hebben nu iets van 4,5 wat er vergund is. Nou ja, iets meer. Maar dus daar komt nog het nodige aan. En daar zal RWE zeker interesse in hebben. Hoewel ze niet officieel willen zeggen van wij gaan aan al die aanbestedingen meedoen. Maar goed, als je deze investeringskas ziet en de plannen die er in Nederland zijn, dan is 1 en 1 wel 2. Wat ook belangrijk is, of wat ik in elk geval heel erg interessant vind, RWE heeft 4 gascentrales in Nederland. Die willen ze gaan decarboniseren, zoals dat zo mooi heet. 1 grote Magnum-centrale in Eemshaven, die ze hebben overgenomen van Vattenfall, die zal overgaan op waterstof. En voor de rest hebben ze plannen CCS. Dus dat is CO2-afvang en opslag. Mm-hmm. Nou, is heel interessant. Dat gebeurt nog niet bij gascentrales. Maar goed, in 2035 moet de elektriciteitsproductie in Nederland CO2-vrij zijn. Dus dit is een oplossing. Interessant. Mm-hmm. RWE heeft natuurlijk ook nog kolencentrales in Nederland. Amercentrale draait bijna helemaal op biomassa. Het is niet helemaal nog duidelijk of dat ook na 2030 blijft bestaan. Maar voorlopig is dat in elk geval het plan. En wat er met de Eemshavencentrale, kolencentrale gaat gebeuren, die moet in 2030 volgens de wet sluiten, maar mag wel iets anders gaan doen. Is nog niet helemaal duidelijk wat daar de plannen zijn.
Dan hebben we nog je derde onderwerp, de effecten van het heien van funderingen van windparken op zee op bruinvissen en zeehonden. De overheid moet daar meer onderzoek naar doen. Dat stelt de commissie MER bij haar beoordeling van de milieueffectrapporten voor windpark IJmuiden-Ver. Ja, Wouter, om een beeld te krijgen van waarmee het onderwaterleven eigenlijk te maken heeft. Hoe gaat het plaatsen van windturbines op zee in zijn werk?
Ja, dat is een behoorlijke gewelddadige activiteit. Zo'n windturbine bestaat op een fundering. Dat is een grote, holle, stalen buis. Tientallen meters lang, ook meters brede diameter. Je ziet, je hebt ongetwijfeld wel eens een foto gezien van een windpark op zee. En dan zie je hem altijd op zo'n gele onderkant staan.
Ja,
daar hebben we het over. Dat is een monopaal. En die wordt gewoon met brute kracht de zeebodem ingeheid. Nou, dat levert heel veel geluidsoverlast levert dat op. Mm. Althans, dat is de aanname. Dat zoogdieren als bruinvissen, dolfijnen en zeehonden. En ook wel vissen, vermoed ik, dat die daar last van hebben.
En als je dat zou vergelijken met de normen voor mensen, de geluidsnormen voor mensen, hoe ziet dat er dan uit?
De standaard methode voor het heien van de funderingen, dat levert onder water een geluidsniveau op van 185 tot 188 decibel, mm-hmm. gemeten op een afstand van 750 meter van de heilocatie. Wat wil dat dan zeggen? Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, het RIVM, die stelt de pijngrens bij hartgeluid voor mensen op 140 decibel.
Ja.
Moet ik wel bij zeggen, dat is in de buitenlucht. En onder water zijn dingen weer anders. Hè. Dan komt het geluid op een andere manier je oren in. Maar en hoe dat bij dieren gaat, is nog weer anders. Dus dat is niet alleszeggend. Maar hè, voor een verhoudingsgevoel, hè, 140 decibel, 180 decibel, ja. Daar zit wel een flink verschil tussen. En de commissie Meer stelt de geluidsnorm voor heien op zee op 160 decibel.
Ja.
Nou ja, voor mensen zou dat niveau dus nog steeds oorverdovend hard zijn.
En merken we dan dat bruinvissen er last van hebben? Trekken ze weg?
Nou, of ze in de buurt van het heien blijven, dat verwacht ik niet. Maar dat is eigenlijk een aanname van mij. Maar er is vrij recent zijn er nog tellingen geweest, hè, van zeezoogdieren, dolfijnen en bruinvissen, zeehonden op de Noordzee. En daar is niet een afname zichtbaar in elk geval. Mm-hmm. Dat wordt door de commissie Merk ook wel echt als het goede nieuws gezien.
Mm-hmm.
Op dit moment is er nog niet een afname zichtbaar in hoeveelheden van die zeezoogdieren.
Yeah.
Maar ja, zegt de commissie Merk ook bij, richting 2030 heeft Nederland, we hadden het net in het onderwerp over RWE, hadden het ook over, richting 2030 zijn er nog enorme plannen. Er komt enorme opschaling. Grote gebieden in de Noordzee krijgen nog te maken met dit onderwatergeluid.
Mm-hmm.
En dus het is zeker niet gezegd dat dit zo blijft.
Ja, en wat wil de commissie Meer nu precies?
Ze willen nu voor dit windpark, IJmuiden, Ver, Alpha en Beta, willen ze dat er een nadere onderbouwing wordt gegeven door het ministerie van Economische Zaken over de impact van heien. Met name de impact op bruinvissen wordt genoemd, zodat het milieubelang volwaardig kan meewegen bij het besluit.
Ja.
Met andere woorden, er moet gewoon meer onderzoek worden gedaan. Ook even aan het ministerie van Economische Zaken gevraagd. Van levert dat nou nog vertraging op? Want de aanbesteding van deze twee kavels, IJmuiden Ver, Alpha en Beta, is in het voorjaar van 2024 verwacht.
Mm-hmm.
Maar het ministerie van EZK zei nee, dit zagen we aankomen. We wisten eigenlijk dat dit eraan zat te komen. We zijn al bezig met het onderzoek.
Ja.
Dus er komt geen vertraging van.
Dankjewel, Wouter. Dan gaan we het hebben over de nieuwe warmtewet, de wet collectieve warmte. Het definitieve wetsvoorstel daarvoor is inmiddels gepubliceerd. En publieke eigenschap in warmtebedrijven is erin een belangrijk punt. De branchevereniging Energie Nederland maakt zich erover zorgen en vreest voor enorme vertraging in de uitrol van warmtenetten. Over hoe dit allemaal zit praat ik met redacteur Katrijn de Ronde. Ja, Katrijn, warmtenetten moeten een belangrijke rol krijgen op weg naar een toekomst zonder aardgas. Wat gaat die nieuwe warmtewet allemaal regelen?
Het belangrijkste wat de nieuwe warmtewet eigenlijk gaat regelen is de marktordening. De oude warmtewet, die nu geldig is, die was vrij beperkt. Die richtte zich eigenlijk voornamelijk op bescherming van de consument en dat in goede banen leiden. Maar hoe de markt er verder uitzag, was redelijk vrij.
Mm-hmm.
Nou, deze wet zet echt een soort van visie en kaders neer voor de toekomst. Want dit is hoe het moet gaan zijn. En een van de belangrijkste dingen daarin is dus dat er is bepaald dat warmtenetten, warmtebedrijven in meerderheid in publieke handen moeten zijn.
Ja.
Dus er moet publieke zeggenschap zijn.
Mm-hmm.
Drie andere doelen in de wet zijn duurzaamheidseisen. Dus op een gegeven moment moet er emissieloze verwarming zijn. Er moeten kostengebaseerde tarieven komen. Op dit moment zijn de tarieven zo geregeld dat je nooit meer betaalt dan als je een gasaansluiting zou hebben. Dus het niet meer dan anders principe.
Mm-hmm.
Dat moet dus op kosten gebaseerd worden. En de bescherming van de consument en de leveringszekerheid is nog verder geborgd.
Ja, en het wetsvoorstel is in de loop der jaren enorm veranderd, hè? Staan er nog nieuwe dingen in het definitieve wetsvoorstel?
Ja, het wetsvoorstel begon ooit met het idee van een integraal warmtebedrijf. En dat konden dus prima commerciële partijen zijn. Dus de allergrootste wijziging in dit officiële wetsvoorstel ten opzichte van het eerste voorstel dat ter consultatie is gebracht is natuurlijk die publieke zeggenschap.
Mm-hmm.
Maar goed, dat wisten we inderdaad allemaal al. Een aantal opvallende zaken zijn dat de bescherming voor de minderheidsaandeelhouder, dus voor de marktpartij, is aangescherpt.
Mm-hmm.
Waardoor er hopelijk meer zekerheid is voor de minderheidsaandeelhouder om ja, over de investeringen die hij doet. Mm-hmm. De netwerkbedrijven kunnen mee gaan doen als warmtebedrijf. Dat kon voorheen niet vanwege het groepsverbod. Mm-hmm. Dat kan nu dus wel. Warmtegemeenschappen kunnen meedoen. Dat komt vanuit Europese wetgeving. Dat zijn dus bijvoorbeeld warmtecoöperaties. Die kunnen ook meedoen en een warmtenet hebben. Of een warmtebedrijf hebben. De tariefsystematiek is nog veel verder aangescherpt. Dat was naar aanleiding van een reactie van de ACM op het voorstel. Mm-hmm. En als laatste, dat is ook een hele interessante, is dat de optie van nationale deelneming in het wetsvoorstel is gezet. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk gewoon in feite dat de staat aandeelhouder kan worden in lokale warmtebedrijven.
Ja, dat staat ook in een rapport van voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hè. Adviesbureau Factron schrijft dat staatsdeelname in toekomstige warmtebedrijven de last voor lagere overheden zou verlichten. Hoe zou dat eruit kunnen zien?
Iedereen is er inmiddels wel over eens dat gemeenten en provincies, die in principe aan de lat zouden staan voor die publieke warmtebedrijven, voor die publieke zeggenschap, die hebben gewoon niet de realisatiekracht om dat nu op korte termijn uit de grond te stampen. Mm-hmm. En dus heeft het ministerie van Economische Zaken gevraagd aan Factron om te kijken hoe zou zo'n staatsdeelname eruit kunnen zien. Is dat een goed idee? En welk van de staatsdeelnemingen die we al hebben, hè, zoals hoogspanningsnetbeheerder TenneT, investeringsfonds, InvestNL of gastransportnetbeheerder GasUnie en Energiebeheer Nederland, EBN. Welke van die zou nou geschikt zijn om zo'n, als dat een goed idee is, om zo'n staatsdeelname te doen? Nou, Factron komt vrij snel tot de conclusie, dit is gewoon een goed idee. Wat jij zegt, het zorgt dat het verlicht de lasten voor de gemeente. Mm-hmm. Het zorgt voor meer geld, het zorgt voor meer kennis en kunde. Het kan een steile leercurve voor de ontwikkeling betekenen, aldus Factron.
Yeah.
Nou, en vervolgens zegt Factron dan, als je naar die vier partijen kijkt die ik net noemde, dan zijn GasUnie en EBN eigenlijk de meest geschikte om te investeren. Dat zou dan gaan om een deelname van maximaal 40%. En Factron zelf neigt eigenlijk nog het meest naar EBN, want die zegt van ja, EBN investeert al met marktpartijen in gasopslagen, in geothermieprojecten. Dus die heeft ervaring in die constructie en die kennis en kunde van die marktpartijen is echt nog wel belangrijk. Dus EBN lijkt de meest aangewezen partij.
Marktpartijen vrezen dat het wetsvoorstel de groei van collectieve warmtesystemen zal vertragen. Hoe reageren publieke partijen op de publieke zeggenschap?
Nou, je ziet eigenlijk de afgelopen tijd dat er echt allerlei aankondigingen zijn van gemeentes en lagere overheden die dus overwegen om op verkennen en onderzoeken om publieke warmtebedrijven op te richten. Amsterdam is ermee bezig. Het Gelders warmteinfrabedrijf is al opgericht. Dat komt vanuit de provincie. Mm-hmm. De provincie Noord-Brabant die is aan het onderzoeken, maar de gemeente Den Bosch bijvoorbeeld ook. Het plopt overal uit de grond. Mm-hmm. De gemeente Groningen die heeft al een publiek warmtebedrijf. Die gaat een publiek energiebedrijf, zijn ze over na aan het denken. Mm-hmm. Dus die gaan nog een stap verder.
Ja.
En ondertussen zie je dat bestaande publieke warmtebedrijven, zoals bijvoorbeeld HVC, die timmert gewoon hartstikke hard aan de weg, want die kan gewoon door onder deze wet.
En welke rol kunnen marktpartijen dan nog spelen bij de ontwikkeling van warmtenetten?
Dat wordt een hele andere rol dan ze nu hebben. Nu zijn ze gewoon eigenaar van de hele keten. Hè? Het zijn ze gewoon, ze hebben de netten, ze leveren, ze gaan over de bronnen. Dat wordt anders. Ze worden veel meer een kennispartij en een partij die de ervaring inbrengt. En de hoop is toch ook nog wel de investeringen om, mm-hmm. Om te zorgen dat het allemaal goed op gang komt.
Ja.
Ja, maar bedrijven zijn wel echt zoekende. Je ziet dat de grote commerciële bedrijven ook nog steeds niet heel positief zijn, maar ze lijken wel steeds meer eieren voor hun geld te kiezen in de plannen die ze presenteren. Maar je ziet dat deze hele onrust en vertraging die toch wel is ontstaan door de veranderingen van de warmtewet en de aankondigingen die er zijn geweest tussendoor, ja, dat ook effect heeft gehad op de mensen die daar werken. Een in het oog springend voorbeeld is dat de directeur warmte van Eneco, Magnatiri, heeft aangekondigd weg te gaan. Mm-hmm. Omdat zij door alle vertragingen niet de dingen kan doen, de vertragingen rondom regelgeving, niet de dingen kan doen waar ze energie van krijgt en waar ze blij van wordt.
Ja. En inmiddels hebben we de verkiezingen gehad. Hè. Er komt zo meteen een heel ander kabinet uit. Hoe groot is de kans dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen?
Dat is heel moeilijk te zeggen, want er is natuurlijk nog geen coalitie. We hebben net pas een verkenner. Mm-hmm. Maar als je nou kijkt naar de drie partijen die het vaakst genoemd worden, PVV, NSC en VVD, dan zie je dat NSC In het verkiezingsprogramma staan dat ze pro-publieke zeggenschap zijn. Mm-hmm. De VVD noemt geothermie als bron voor warmtenetten. En de PVV die noemt warmte eigenlijk vrijwel niet in het programma. Mm-hmm. Dus daar is weinig over te zeggen. Behalve dan dat de NSC voorstander van deze wet lijkt te zijn.
Yeah.
Twee andere partijen die na de verkiezingen veel genoemd werden als grote partijen. Zijn de BBB is voor... specifiek voor deze wet ook, omdat de BBB zegt, hier zit goede consumentenbescherming in. Mm-hmm. En GroenLinks PvdA is ook voorstander van deze wet. Dus het lijkt er toch op dat er in de Tweede Kamer voor de partijen die daarover nagedacht hebben, publieke zeggenschap wel, dat ze dat wel steunen.
Dankjewel, Katrijn. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.